Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks in de podcast, op vele verzoek, Wiep Knossen, een vriendje van mij hier uit Israël, die zijn eigen mening over een aantal zaken geeft. En dat zal een leuk gesprek worden. Maar eerst even het weer voordat we met het nieuws beginnen, want het is me toch bloedje heet. Het is 32 graden, een praktisch blauwe lucht, een felle zon en een sjarafwind. Ja, want het is nog steeds sjaraf hier in Israël. Morgen gaat het iets naar beneden, zal het zo'n 26 graden worden als het allemaal uitkomt. Maar goed, het is korte broeken weer, het is t-shirten weer, polootje en meer draag je niet. En vannacht was het gewoon 20 graden. Ja, heb je ook geen dekbed meer nodig natuurlijk. Maar goed, dat is het weer. Ik weet het, in Nederland is het niet zo lekker. Dit is uitzonderlijk. Het komt wel vaker voor in maart. Maar het is niet iets wat altijd voorkomt. Maar het is wel lekker. Ik heb ook jaren geleden bijvoorbeeld in de eerste week april hagel meegemaakt. Dus het kan verkeren, zoals Bredero zei. Maar dan even het nieuws, want er is weer van alles en nog wat aan de hand hier in Israël. Gisteren zei minister van Defensie Gallant, ja, eigenlijk iets heel belangrijks. Want hij zegt dat volgens de informatie van de ondervraging van Hamas-agenten, hoge Hamas-agenten die gearresteerd zijn, is Hamas van binnenuit aan het instorten. Er zijn honderden terroristen gevangen genomen. En die vertellen het een en ander, want die willen nu hun verhaal wel kwijt. En er zijn ook documenten gevonden. Je kan dat allemaal lezen in israelnieuws.nl. Ja, en even tussen de bedrijven door, je hoort het geluid van buiten, want Joop heeft natuurlijk alles open. Want ik wil geen airco aan, nog niet. Hooguit in juli, dan kan het niet anders, maar nu even lekker doorwaaien. Heerlijk cool. We gaan verder met het nieuws, want premier Netanyahu heeft gisteravond een verklaring gegeven op alle tv-zenders. Minuten voordat hij onder het mes ging voor een hernia-operatie die succesvol verlopen is en waarvan hij nu herstelt in het Hadassah ziekenhuis. Maar in die verklaring, daarin zei hij dus wat hij allemaal had besloten en afgekeurd en hoe goed hij het wel doet en dat iedereen tegen hem is en dat er geen verkiezingen komen. Eigenlijk kreeg iedereen de schuld behalve hij zelf. En dat vind ik nou niet eerlijk, want hij maakt ook wel eens fouten en komt daarvoor uit. Dat doe je gewoon. Maar goed, hij doet dat dan niet. Hij heeft het over de families van de gijzelaars, hoe die met ze meeleeft. Maar er gebeurt verder niks. En de demonstraties tegen de regering en voor vrijlating van die gijzelaars, die worden alleen maar heftiger. Want er zijn gisteravond de reeks van demonstraties bij de Knesset begonnen, waar tienduizenden mensen naartoe zijn gegaan. Ik heb daar wat filmpjes gisteravond nog online gezet. En er is ook een tentenkamp opgericht. 200 bedrijven, zoals ik gisteren zei, hebben hun personeel toestemming gegeven naar de demonstraties toe te gaan. Maar er gebeurt verder niks. En volgens Netanyahu ligt het aan Hamas. Volgens Hamas ligt het aan Netanyahu. Maar ondertussen lijden die 134 gijzelaars, als ze nog leven. Want ook dat is niet bekend. En dan het belangrijkste nieuws van morgen is dat de IDF bekend heeft gemaakt dat ze hun 2 weken lang durende operatie in het Shifa ziekenhuis en het gebied eromheen hebben voltooid en vanmorgen het terrein van het ziekenhuis hebben verlaten. Daarbij zijn honderden terroristen gevangen genomen. Er zijn er zo'n 200 gedood. En Naftali Bennett kwam met een hele belangrijke mededeling. Naftali Bennett, de voormalig premier. Ik heb hem nog nooit op een leugen kunnen betrappen. En ik vertrouw hem ook. Ik ken hem ook persoonlijk. Een hele aardige man, eerlijke man. En die kwam vanmorgen met het nieuws dat er 6000 burgers door de IDF waren geëvacueerd van het ziekenhuisterrein. Er zijn 200 terroristen gedood. Er zijn 500 terroristen gevangen genomen. Nou, dat klopt niet. Het zijn er iets meer, ruim 800 volgens de IDF. En, zegt hij, en dat geloof ik direct, er is geen enkele burger gedood. Ze hebben, de IDF heeft militaire basis op dat terrein die vol met booby traps zat. Om de IDF-troepen te doden. Hebben ze onder vuur genomen. Het filmpje kan je zien. Staat in het artikel in israelnieuws.nl. Ze hebben in Kanyunis nog wat terroristen van Islamic Jihad gedood. Nou ja, ze zijn erg succesvol bezig geweest. En dan heb je natuurlijk de ooggetuigen. Die voor de NOS en RTL en andere Nederlandse media erg belangrijk zijn. Ja, die zeggen natuurlijk een ander verhaal. Dat heb ik ook in dat artikel gezet. Die ooggetuigen komen met het beschrijven van scènes. Even een slokje water. Waarin ze zeggen, ja, het hele ziekenhuis is vernield. En ze hebben dat medische complex hebben ze helemaal vernietigd. Ja, dat klopt, want het was een commandocentrum van Hamas. Dat heeft de IDF zelf verleden week nog bekendgemaakt in een persbericht. Heb ik online gezet. Er zijn verschillende gebouwen afgebrand. Ja, ook dat klopt. Want er zijn plekken gevonden met enorme wapenvoorraden en ander gevaarlijk tuig. Hebben ze eruit gehaald. En zoals gisteren nog, heb ik online gezet, dat in het kraamgedeelte van het ziekenhuis werden enorme wapenvoorraden gevonden. Die filmpjes kan je ook nog zien. En er werden mortieren vanuit het ziekenhuis op de troepen afgevuurd. Ja, dan laat je dat gebouw niet in, intact. Maar goed, dat zou je dan wel op het NOS-nieuws te zien krijgen. In de Jerusalem Post vanmorgen heb ik ook online gezet. Daar blijkt dat het voedseltekort niet aan in Gaza, niet aan Israël ligt. Maar dat ligt gewoon aan de Verenigde Naties. Want als je ziet die foto met die enorme voedselvoorraden op het terrein van de VN in Gaza, die niet gedistribueerd worden. Waarom ze dat niet doen, of ze geen auto's hebben, of ze dat te duur vinden, of ze geen mensen hebben, ik weet het niet. Maar als je kijkt op de Jerusalem Post, dan zie je die foto. En dan begrijp je waarom dat gebeurt. Trouwens, Hamas heeft aangekondigd dat er nu zoveel voedsel in Gaza binnen is gekomen, dat ze de prijzen op de markten hebben verlaagd. Als je maar betaalt, heb je geen honger. Dus mensen kunnen genoeg kopen op de markten. Prijzen zijn naar beneden gegaan. Hamas bepaalt dat, hè? Niet Israël, niet de VN, niet UNRWA. Nee, het is Hamas. Kan je lezen in de Engelstalige Ynet. Ik had het gisteren nog online gezet. Ja, en dan is er iets heel raars gebeurd. Staat ook in de Jerusalem Post. Heb ik ook online gezet. Kunnen jullie allemaal nalezen. Een zeer ervaren, doorgewinterde helikopterpiloot, een hoge, hele hoge officier. Geruchten zijn dat hij commandant van een basis is. Die heeft op het verkeerde knopje gedrukt terwijl die Israëlische soldaten aan het helpen was. Gelukkig zijn er geen ernstige gewonden gevallen. Maar het is natuurlijk wel raar dat hij per ongeluk op een verkeerd knopje drukte, waardoor zijn Apache-helikopter ging vuren. Gelukkig niets ernstigs gebeurd, maar het wordt wel onderzocht. En dan Hamas-documenten onthullen dat alles wat fout gaat bij de Hamas wordt de schuld aan Israël gegeven. zoals mislukte raketlanceringen, dan wordt er gezegd, ja nee, onze manschappen, onze terroristen, onze soldaten, die zijn niet door ons door een mislukte raketlancering gedood. Nee, dat heeft Israël gedaan, de IDF. Nou, dat blijken dus gewoon foute raketlanceringen te zijn van Hamas, waarbij ze Israël dan de schuld geven. De IDF heeft die documenten nu in haar bezit. En er zal nog wel meer bekend worden. Maar dan weet je een beetje waar het nieuws uit in Nederland op gebaseerd is. Als ze weer zeggen dat Israël Hamas-leden heeft gedood. En dan vanmorgen heeft de IDF samen met de Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, en politieeenheden de zuster van meneer Haniyeh, de Hamas-leider, gearresteerd. Die woont in Zuid-Israël. En daar hebben ze documenten gevonden en telefoons meegenomen en ander bewijs gevonden. Waaruit blijkt dat ze betrokken is bij terreurdaden, laten we het zo maar noemen. Zij zit voorlopig dan ook vast, de 57-jarige Zeba Abdel Salem Haniyeh. En die woonde echt in Israël, al jaren. Ik heb daar al vaker over bericht. Maar ja goed, als je je dan met terreur gaat bezighouden, ja, dan heb je dus een probleempje. En dan hebben we sinds de oorlog begon, sinds 7 oktober, heeft Israël een toename van 43% in het aantal cyberaanvallen gezien. En de meeste zijn te herleiden naar Iran en Hezbollah. Er zijn nu gemiddeld, worden er zo'n 500 cyberaanvallen per dag gemeld. Dat is behoorlijk veel. 800 van al die cyberaanvallen sinds 7 oktober, die hadden een groot gevaar eigenlijk. Kan je allemaal lezen in de Engelstalige Ynet. Ja, en dan hebben we ook een grote terreuraanvallen. Groot mag je het best noemen. Een grote terreuraanval gisteravond in de shoppingmall van Gan Yavne in het zuiden van Israël gezien. De film waarbij de terrorist dood werd geschoten staat in het artikel wat ik online heb gezet. Hij heeft 3 mensen neergestoken, 2 serieus gewond, zwaar gewond. Gaan neurochirurgie krijgen ze in ziekenhuizen in Israël. In het Igilov en het Sheba ziekenhuis. Het zijn jonge mensen, 25, 20 en een 17 jaar oude jongen. Ze werden eerst naar het Asuta hospitaal in Asdod gebracht, maar al snel werden ze naar gespecialiseerde ziekenhuizen gebracht. Vrij ernstige terreuraanval. En dan Lapid. Ja, ik ben het niet altijd met hem eens. Je hoeft het ook niet altijd met hem eens te zijn. Maar hij heeft nu natuurlijk groot gelijk. Want hij zegt tegen de Knesset: jullie hebben nu een Pesach-reces uitgeroepen wat zondag ingaat. Maar hoe kan je dat in vredesnaam doen in een land in oorlog? Dan eet je maar matzes in de Knesset. Maar ga alsjeblieft, cancel it. Ga niet op reces. Ga niet op vakantie. Of ze dat zijn advies zullen opvolgen, ik denk het niet. Maar hij heeft volkomen gelijk. Je gaat niet op vakantie terwijl het land in oorlog is. En dan hadden we ook iets geks vannacht. Er kwam een drone vanuit Jordanië naar Eilat. En die heeft daar een gebouw licht beschadigd. Maar het is natuurlijk wel raar. En het zou een drone zijn van door Iran gesteunde milities. Die zeggen een essentieel doelwit in Israël te hebben geraakt. Ja, het is een beetje raar. Hij kwam uit de richting Jordanië. Het zou ook nog Irak kunnen zijn geweest waar hij vandaan kwam. Maar ja, dan hebben we het niet alleen in Eilat, dus nu vanuit Jordanië of Irak, maar ook al een tijdje vanuit Jemen. Dus ja, ook daar moeten we uitkijken. Lapid heeft gisteravond trouwens de demonstratie toegesproken in, bij de Knesset. Daar komen allerlei belangrijke sprekers deze week. Het is een hele grote demonstratie. Ik kom er toch nog even op terug, want het is niet eerder voorgekomen. Men gaat gewoon de hele week daar demonstreren. En er worden ook demonstraties nu tegen de regering en voor vrijlating van die gijzelaars in andere delen van het land gedaan. En ik hoop dat de regering daarna gaat luisteren. Maar ik heb mijn twijfels. Ik heb echt mijn twijfels. En dan is er een belangrijke uitspraak van de procureur-generaal gekomen. En die heeft de IDF gezegd dat ze vanaf vandaag moeten starten om ultra-orthodoxe jongelui voor de dienstplicht op te roepen. En ze waarschuwt tegen iedere poging om haar beslissing te omzeilen. Nou, daar zijn de ultra-orthodoxen weer niet mee eens. Die gaan weer de straat op. De orthodoxe partijen zijn kwaad. Die pikken dat niet meer en die dreigen weer met van alles. Wij gaan uit de regering en wij doen dit en wij doen dat. Maar goed, die wet is afgelopen. Er is geen nieuwe wet gekomen. Ja, Netanyahu heeft een maand uitstel gekregen. Maar dat betekent niet, voordat hij een nieuwe wet maakt, maar dat betekent niet dat je dan die ultra-orthodoxen niet hoeft op te roepen. En het leger komt al zoveel mensen tekort. De bankdirecteur, de directeur van de Israëlische bank, heeft gisteren ook bij het overhandigen van zijn rapport gezegd, zijn jaarlijkse rapport, dat het goed zou zijn om ultra-orthodoxe jongelui op te roepen. Want die kunnen dan weer andere diensten gaan doen in het leger. Ze hoeven niet per se te vechten, maar ze kunnen ook nederzettingen verdedigen of wat dan ook. Waardoor andere soldaten weer vrijgemaakt kunnen worden voor wat anders. Of even naar huis kunnen en even een tijdje weer aan de economie kunnen deelnemen. Ja, zo is er van alles gaande in dit land. En zoals ik altijd zeg, het is hier never, maar dan ook never a dull moment. Het leeft, laten we dat maar zo zeggen. Israël leeft. En dat leeft ook in een tijd van oorlog. Ik had gisteren met een van mijn volgers die in Israël was, de persfotograaf, die nodigde mij uit voor een kopje koffie en we zaten even op het terrasje. En toen zeg ik tegen hem, kijk nou eens om je heen hoe vol die terrasjes zijn. Dan kan je niet indenken dat we in een land in oorlog zijn. En ja, dat is Israël, maar dat moet je ervaren om het te begrijpen. Het leven gaat voor alles, zie je het zomaar. En dan ga ik nu praten met Wiep Knossen. Ik ga hem even bellen, want die bruist ook van het leven. En die komt met een aantal opmerkelijke zaken naar voren, had hij mij beloofd. Dus ik ben benieuwd. Met Wiep heb ik altijd een leuk gesprek. Dus even een seconde geduld en dan is hij aan de lijn. Momentje graag. Nou, dit is een makkie natuurlijk en het is weer gelukt. Ik heb aan de andere kant van de lijn mijn vriendje Wiep Knossen, die zo'n klein uurtje bij mij vandaan woont en zijn eigen mening over een aantal zaken wil ventileren. Nou Wiep, ik zou zeggen, ga maar van start, want er is iets gebeurd waar jij wat meer info over hebt.
Ja, goedemorgen, of goedemiddag alweer, sorry.
Ja, goedemiddag is het.
Ja. Jij zal het weer, heb je alweer behandeld natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
Het is warm en erg zonnig en daar wordt een mens vrolijk van. Ook al zijn het moeilijke tijden, is dat wel lekker.
Ja, vind ik
nou,
ook.
Nou, ik hoor jou zeggen over de zus van Ismaël Haniyeh.
Ja, die is gearresteerd vanmorgen, want ze zou allerlei stoute dingen hebben gedaan. Weet jij er iets meer over?
Ja, nou, dat is wel al een heel vreemd verhaal. Dat al jaren de zussen van Haniyeh, want er zijn er meerdere,
Nou val je weg. Hoe kan dat nou? Je valt helemaal weg. Nou, hij doet het weer, denk ik. Wiep heeft het weer gerepareerd. Sorry voor het probleem. Maar begin maar weer met de zus van meneer Hanei.
Ja, dat is natuurlijk om te beginnen al een vreemd verhaal in Israël. Dat er, ik weet niet precies hoeveel zussen die heeft, maar dat die allemaal in Israël wonen.
Ja.
En die wonen dan in het zuiden, vlakbij Beersheva. Nou hadden we van de week alweer zo'n aanslag van een bewoner van Rahat. Dat is ook zo'n Bedouïne plaats in het zuiden, vlak boven Beersheva. En deze zus van Hanier, die woont in Tel Asabib. Dat is Tel Sheva, dus dat is een nieuw gebouwde Israëlische plaats voor Bedouïnen en Arabieren. Want die zus van Hanier, die is dan getrouwd met een Bedouïne, een Bedouïne man. En die wonen dus in dat Tel Sheva. Nou, vreemd natuurlijk dat je dat toch moet horen, dat zo iemand dan betrokken is bij allerlei illegale activiteiten, het verzamelen van informatie zo. Ja, ik noem het vreemd, maar het is natuurlijk niet schokkend, want ja, waar je aan geleerd bent en je familie, dat verwatert niet. Dus we zullen zien wat eruit komt. Maar dat even een klein bruggetje. Ik was ooit in 2012 was ik in het Bellinson ziekenhuis in Petah Tikva.
Ja.
En mijn zwager had een probleem met zijn hart en ze hadden een pomp in zijn hart geïnstalleerd. En ik zat daar, ik was op bezoek en het was allemaal verder goed verlopen. En ik zit daar in zo'n zaal op die afdeling waar al die kamers op uitkomen. En tegenover mij was een kamer en daar waren dus allerlei bekende gezichten van het nieuws. En dan denk je bij jezelf, hoe kan dit, wat is dit? Nou, dat was dus de man van die zus, ik weet niet of dit dezelfde zus is, maar van Suhila Abdelsalam. Een van zijn zussen, haar man had een hartinfarct gekregen. En die werd dus ook gewoon in dat ziekenhuis in Bellinson weer opgekalevaterd. En dat was kennelijk voor hem goed afgelopen. En dat is dan toch zo'n vreemde situatie. Ja. Dus dat je op één wachtkamer zit met alle familie van mensen die eigenlijk naar het leven staan. En ik kan het bijna niet omschrijven wat voor vreemde emoties en gevoelens er dan door je heen gaan. Want op een ander moment dan zijn het terroristen. En dan ineens worden ze op humanitaire gronden worden ze geholpen in een Israëlisch ziekenhuis en zit de halve familie daar.
Ja.
Ja, heel erg onwerkelijk, zo'n verhaal. Maar goed.
Maar het gebeurt.
Ja, het gebeurt, want we zijn goed gek, zeg ik dan.
Ja.
Maar goed. Wel goed, maar ook gek.
Maar ook dat is Israël, ook dat is Israël.
Ja, dat iedereen kent natuurlijk het verhaal van Sinwar.
Ja.
De man waar we naar op zoek zijn. Die is natuurlijk ook, die heeft zijn kankerbehandeling in een Israëlisch ziekenhuis gehad.
Ja, terwijl die ook hier vastgezeten heeft. Hij is ook in de lik gezeten.
Ja. Ja, dus die man die wordt dan weer opgelapt. En ik weet trouwens niet, is die ook toen met die Shalit deal weer teruggestuurd naar Gaza. Dus, Nou. In any case, dus ik heb geprobeerd om dat even in ChatGPT te typen en te vragen van, doe mij eens een lijst van alle Hamas-terroristen en hun familie die ooit zijn opgekalefaterd in een Israëlisch ziekenhuis. Nou, dat werd natuurlijk geweigerd, want dat was dat kon hij allemaal niet oplepelen. Maar goed, ik heb zelf wat research gedaan en daar zijn we nogal wat. Anyway, een mooi bruggetje naar het Shifa-hospitaal dan maar, Joop.
Ja, want dat is nu schijnt nu terrorist vrij te zijn. Ik heb dat al even kort behandeld. Het staat natuurlijk ook uitgebreid op israelnieuws.nl. Maar ja, dat is nu terroristvrij. Geen Hamas-terroristen, geen Islamic Jihad-terroristen. Maar het ziekenhuis is wel vernield. Kan niet meer gebruikt worden voorlopig.
Nou ja, grote delen ervan, ja. Kijk, er waren iets van 6.000 burgers of zo in dat ziekenhuis. Ja. Tenminste, dat is wat er werd geschreven. Dat ze die in grote groepen ook verplaatst hebben naar andere afdelingen en toestanden om te zorgen dat die...
Die zijn veilig gebleven.
Die niet in de vuurlinie terechtkwamen.
Nee.
En dat is waanzinnig dat je dat allemaal voor elkaar krijgt. Ik bedoel, de rest van de wereld, als je het niet wil geloven, geloof je het niet. Maar het is natuurlijk toch een militair huzarenstukje. En daar zullen we in de toekomst nog wel meer van leren. Want dit wordt natuurlijk straks gebruikt. Er zijn legers in de hele wereld die lessen trekken uit wat de IDF hier allemaal presteert.
Nou, er zijn allerlei hoge, hoe noem je dat, militaire bevelhebbers uit een aantal landen hier naartoe gekomen om daarvan te leren. Waaronder, en dat is in Nederland niet zo aan de grote klok gehangen, een week geleden is de bevelhebber, de opperbevelhebber van het Nederlandse leger bij Halevi, de IDF-stafchef, op bezoek geweest. En die heeft ook een... wat geleerd, laten we het zo maar zeggen.
Jaren geleden alweer. Ik denk die doctrine, dat begint iets van 12, 15 jaar geleden. We hebben natuurlijk die Douche de Van unit en andere units die veel in de Westbank opereren. En iedere keer, het meest gevaarlijke van hun werk was iedere keer langs, door smalle straatjes met hun rug langs de muur proberen terrein te overkomen. Hè?
Ja.
Dus in die urban warfare. En toen hebben we dus ontwikkeld dat ze niet meer door die straten gingen, maar gewoon door de muren.
Ja.
Dus die gasten die maakte steeds een gat in de muur met het huis van de buurman. En zo gingen ze gewoon van huis naar huis naar huis, in plaats van dat ze gevaarlijk over de straat hoefden te lopen. Nou, en dat is natuurlijk op een gegeven moment opgevallen, want statistisch gezien, als jij bijna geen slachtoffers hebt, dan vraagt iedereen zich af van hoe doen ze dat dan? Nou, dat is een van die dingen die we hebben uitgevonden, of een van de modus operandi die in heel veel legers in de wereld in dat urban warfare tegenwoordig worden toegepast.
Ja, want er zijn ook allerlei hoge Engelse bevelhebbers en Amerikaanse bevelhebbers en Franse bevelhebbers zijn allemaal hier naartoe gekomen. Dus de Nederlandse opperbevelhebber was niet zo vreemd. Alleen, het is in Nederland niet echt bekendgemaakt. Ik heb er gisteravond nog wat fotootjes van op social media gezet. Maar hij schijnt hier 2 of 3 dagen geweest te zijn.
Ja. Ja, nou ja, goed. Veel van deze geheimen, dat zal nog wel een jaren misschien duren voordat dat echt naar buiten komt. Maar kijk, zo'n hele operatie voorafgaand aan dat ze naar binnen gingen, dat Shifa Hospitaal, dat was gewoon natuurlijk 1 grote honeypot, zoals dat heet. Dus ze hebben natuurlijk veel video van satellieten, van drones die bijna 24 uur per dag in de lucht hangen. En dat halen ze door allerlei AI, hè, artificial intelligence of machine learning. Daar zijn we hier nogal goed mee. Dat is vooral in de Israëlse high-tech iets waar vanaf studenten op dit moment zitten daar al diep in om te kijken hoe ze die technologie nog verder kunnen ontwikkelen. Dus ja, ze hebben dat natuurlijk goed bijgehouden wat voor volk daar allemaal weer naar binnen ging. Voor zover dat allemaal te zien valt. Want zoals we allemaal weten worden vooral ambulances als privé-taxis door de terroristen gebruikt.
Ja.
Maar goed, ze hebben dat natuurlijk een paar weken lang hebben ze dat gevolgd. En op een gegeven moment besloten om, om erin te gaan. En dat is toch wel een hele succesvolle operatie geweest, waarvan wij natuurlijk helemaal nog niet kunnen overzien hoeveel informatie daar is uitgekomen. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om het omleggen van kopstukken, maar vooral om het oppakken van mensen die daarna verhoord kunnen worden. Nou ja, ook die filmpjes van dat soort verhoren komen dan weer naar buiten.
Ja.
Het is te schandalig verhoren dat slachtoffers zoals een van die dames die dan seksueel misbruikt is terwijl ze gijzelaar was, dat die arme schatten uit de anonimiteit moeten treden om maar aan de wereld te laten zien dat we toch echt gelijk hadden en dat het zo smerig is. Ik vind dat erg zielig. Het is natuurlijk ook heroïs en fantastisch dat ze dat doen, dat ze dat met hun gezicht op de foto die boodschap met de wereld willen delen. Maar mijn hart bloedt als ik dat zie.
Nou, van iedereen hoor. Alhoewel, er zijn ook mensen die gewoon zeggen, het is een scène gezet, dat is een film en dat zijn actrices en geloof het allemaal niet. Ja, je blijft natuurlijk helemaal in deze tijd met dat opkomende jodenhaat, vooral in Nederland, blijf je natuurlijk dit soort reacties krijgen. Heel simpel.
Ja, nou, zo de waak is vertrouwd in zijn gasten.
Nou, dat bedoel ik.
Want als er natuurlijk iemand Pellywood, zoals we dat noemen, hebben uitgevonden, dan zijn zij het wel. En er zijn verschrikkelijk veel filmpjes over een hele set die wordt neergezet en mensen die worden aangewapperd met een regisseur die daar de mensen staat op te zwepen, fake bloed. Het is te gek voor woorden, maar als je het niet wil zien, dan zul je het ook niet zien.
Nee.
Ik moest lachen wat ik zag. Dat is dan zo'n quote, zo'n meme, zoals ze dat noemen. Als je dood bent, weet je niet dat je dood bent. De pijn wordt alleen gevoeld door anderen, staat er dan.
Ja.
Hetzelfde geldt voor domme mensen. Oftewel, als je stom bent, dan heb je het meestal zelf niet door. Dat zien alleen andere mensen. Ik sluit me daarbij aan.
Die kende ik nog niet. Nee, die had ik nog nooit eerder gehoord. Maar ik vind hem wel een goeie. Eentje om te onthouden.
Ja. Ja. Kijk, de meeste mensen zijn echt gewoon te dom om het te doorzien. En tel daar dan bij op inderdaad het antisemitisme. De mensen willen het niet doorzien en draaien het narratief om. En ineens is alles wat wij zeggen, het valt niet meer te geloven. Dit brengt me weer bij dat verhaal met Elon Levy. Want ik zal het zo weer even terugkoppelen naar dit verhaal, maar dat was natuurlijk die spokesperson tegen wil en dank die daar ingerold is. En die op een gegeven moment een aantal weken geleden op een zijspoor is gezet. En toen kwamen daar, hij werd ontslagen is een groot woord, maar hij hoefde niet meer mee te spelen. En daar zat een gerucht ging er de ronde dat Sarah, de vrouw van Netanyahu, daarachter zou zitten. Want die Elon, dat was dus de voormalige mediaman van president Herzog. En die zou dan meegelopen hebben in anti-regeringsprotesten. En daarom moest hij maar eruit geknikkerd worden. Maar ja, die man die had zo'n enorme aantal volgers. En mensen vonden het echt prachtig, de manier waarop hij dat deed. En hoe dat vooral op social media en zo naar buiten werd gebracht. En een aantal hele markante interviews die hij had gegeven. Bijvoorbeeld met de BBC, die natuurlijk je altijd proberen te framen op live televisie. En daar trok hij mooi de angel uit. Dus hij heeft een hele grote fanbase. En nou stond er van de week dus een artikel in de Jerusalem Post, een interview met hem, hoe dat dan allemaal gegaan zou zijn. Nou, hij heeft dat heel netjes heeft hij dat gedaan. Hij heeft niemand verder een mes in de rug gestoken. Nee. Hij heeft gezegd van ja, ik heb die geruchten ook wel gehoord, maar er is niets van waar, want ik heb dat nooit officieel meegekregen. Dat was het allemaal niet. Hij was niet officieel onderdeel van de spokespersons unit. Hij werd daar alleen maar, hij is daar ingerold en op een gegeven moment vonden ze dat zijn taak ten einde was. Nou, hij heeft nu een nieuw initiatief en dat wordt voor een gedeelte toch door de overheid en een gedeelte door crowdfunding wordt dat gefinancierd. Om de beste man dus weer terug in de kijker te krijgen, want hij heeft zo verschrikkelijk veel volgers, zoals ik al zei, dat hij graag zijn aandeel, zijn werk wil doen in wat wij in Israël de Haspara noemen, hè, de
PR.
De PR van de staat Israël. En om de werkelijke feiten naar buiten te brengen, kun je eigenlijk niet genoeg mensen hebben op dit moment. En dat is dan weer even de terugkoppeling naar wat we hiervoor zeiden. Het is natuurlijk 1 miljard plus moslims tegen een paar miljoen Joden in de wereld. Die
15,
erover zijn.
15 miljoen ruim.
Ja, maar dat is natuurlijk een ongelijke strijd. En dat zie je in de media, want als je maar met heel erg veel bent, dan kun je met veel leugens de waarheid ondersneeuwen. Dat gaat snel genoeg. En de leugen is al de wereld rond, de halve wereld rond, voordat de waarheid zijn broek aan heeft. Dat is een andere uitdrukking, geloof ik. En zo is het.
Ja.
En ja, dus wat wij zien, ook in de Nederlandse media, het wordt geframed, net zoals dat je in Amerika, als je werkelijk de mensen vraagt, schijnt het zo te zijn dat toch 90% gewoon hardop zegt van ja, luister, als je zo dom bent om die oorlog uit te lokken op zo'n vreselijke manier, fuck around and find out, FAFO. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd van die dingen, van die publicaties als Washington Post en zo, die dan een poll doen. Nou, die poll die is dan onder, weet ik het, 25 mensen of zo. Ja.
Altijd negatief voor Israël.
Ja, en statistisch gezien compleet verwaarloosbaar. En het is maar hoe je dat brengt. Dat wordt dan gebracht om aan te geven dat mensen achter Biden en Blinken staan, die hun veto hadden weerhouden in de United Nations. Nou ja.
Maar ja, kijk nou, om je even in de reden te vallen. Kijk nou even naar de NOS. Die baseert zich hoofdzakelijk op Al Jazeera. Al Jazeera is gewoon de woordvoerder, zo kan je het noemen, het mediakanaal van Hamas. Heel simpel.
Ja.
Maar daar baseert de NOS zich op. Ja, dan heb je natuurlijk informatie die niet kan kloppen, maar de mensen pikken het wel. Grote groepen die het gewoon vreten. Want
ja,
hoe vaak ik niet...
We hebben natuurlijk inmiddels al wel door dat dit gewoon opzet is.
Ja, maar ik had gisteren nog een reactie van een paar mensen. Jullie die 24.000 baby's hebben vermoord. En dan denk ik, hoe kom je nou weer bij die onzin? En dan vraag je, waar komen ze met een onafhankelijk bewijs? Ja, dan gooi ze even de deur dicht. Dan ben je een vuile zionist en zo.
Ja, nou ja. De vlammen worden danig aangewakkerd door de NOS. Er is ook een leuke dame op Twitter die nu iedere keer kijkt naar de berichtgeving van de NOS en wat ze er bijvoorbeeld in politieke debatten dan uitknippen en wat ze dan voor beelden van fronsende gezichten er weer in worden geplakt. Allemaal om dus niet het nieuws te geven, maar beeldvorming te creëren. En dat is natuurlijk ontzettend kwalijk, want het één is journalistiek. En het tweede is politiek, is demagogie. En ja, jongens, we weten toch inmiddels al lang dat er zo'n, dat noemen ze de grote 3500 in Nederland. Hè, dus de club van linkse influencers, activisten, actievoerders. Net zoals die Duivendak en zo, die vroeger in die Praagbeweging zaten. Dat zijn gewoon de demagogen die zo'n club kunnen aansturen, waarmee ze gewoon het nieuws bepalen. En dat is niet het nieuws, maar de beeldvorming bepalen.
Ja.
Ja, bijzonder schokkend. In het begin denk je van, ben je nog naïef, denk je van, nou ja, ze zullen wel het nieuws alleen maar zonder blikken of blozen of overnemen van Al Jazeera. Maar iedereen met twee hersencellen of meer weet inmiddels dat hier gewoon opzet in het spel is. Dat kan niet anders. Die Jesse Klaver, die dan gelijk maar meetweet van, ja, en Israël weerhoudt de hulpgoederen aan de grens. Dat wij houden dat dan tegen.
Ja, dat heb ik vanmorgen weer tegengesproken namelijk, door een foto, een grote foto van Jeruzalem Post, waarbij enorm veel hulpgoederen op het VN-terrein gewoon niet verplaatst worden. Die blijven daar staan.
Precies. Er stond genoeg voor weer 250 vrachtwagens aan eten. En dat, zij hebben daar gewoon in Gaza niet de logistiek om dat op te lossen. Dat is dus erg kwalijk om dan gewoon keihard ons daarvan de schuld te geven. Alsof die vrachtwagens aan de andere kant, of die hulpgoederen aan de andere kant van de grens gaan en door ons worden tegengehouden.
Ja. Zo wordt het wel voorgesteld. Het ligt aan Israël. Nou, het ligt helemaal niet aan Israël. Die laat genoeg door. Er zijn twee of drie grensposten open. Er komen schepen. Een schip uit Cyprus met 400 ton hulpgoederen. Aangekomen. En er gebeurt van alles. De prijzen op de markten zijn door Hamas verlaagd. Van de goederen.
Hoe komt dat?
Omdat er te veel vreten is.
Ja, maar waar ging dat eerste eten heen? Het eerste eten wat gebracht werd, dat verdween allemaal, werd geklauwd door Hamas.
Ja.
We hebben allemaal die beelden gezien van gewapende zwarte mannetjes die bovenop de hulpgoederen convooien zitten om maar te zorgen dat de arme burger er niet aan kan komen.
Ja.
En vervolgens wordt daarmee gewoon geld gecreëerd, want het wordt gewoon op de zwarte markt gedumpt.
Nou, juist.
Dit is gewoon de wet van aanbod en vraag. Ze hebben al die goederen hebben ze fijn verstopt en op de zwarte markt aangeboden. En nu wordt er eten gedropt aan die parachute, weet je? Dat heb je ook gezien, hè?
Dat willen ze niet meer.
Dat willen ze niet meer. Nee, waarom wil Hamas dat niet meer? Want dat wordt heel erg moeilijk. Want dat wordt keurig netjes verspreid, komt dat neer. En dan wordt dus het beeld naar buiten gebracht van, ja, die mensen krijgen het op hun hoofd. En er zijn mensen die zijn verdronken, want die gingen het proberen, want het viel in de zee. Ze gingen proberen het alsnog aan land te brengen.
Ja,
ja, allemaal mooie verhalen. Maar heel duidelijk politiek spel. Want zij verliezen hun enige manier om het volk eronder te houden. De honger wordt gebruikt door Hamas zelf en niet als instrument door Israël.
Nee, maar ook wordt ook door Hamas gebruikt als beeldvorming naar andere landen. Ja. Van kijk eens hoe zielig onze inwoners zijn.
Ja, nou goed, we hebben allemaal, je kunt het zien. Ik zit veel in die telegramgroepen, ook met allerlei Arabische filmpjes en bergen met citrusfruit en brood. En elke iftar, daar worden bergen met kip en shawarma, et cetera, wordt daar in gaarkeukens klaargemaakt. Goed, dat is dan misschien het andere extreem, maar ik geloof dat we inmiddels allemaal wel doorhebben dat dit, de hongersnood op dit moment gecreëerd of gecreëerd door Hamas, dat die inmiddels voorbij is. Ze hebben echt genoeg te eten.
Nou ja, wat ik nu een aantal paar dagen roep, is van als je maar betaalt, dan heb je genoeg eten. Maar je moet er wel voor betalen.
Ja, nou, er was ook een Duitse politica, die was afgereisd om te kijken. Die heeft dat goedkeurig netjes gedocumenteerd.
Ja.
Ik vind het dan kwalijk dat zo'n James Cameron in Engeland of zo, dat hij gewoon ook die feiten herhaalt zonder of de gecreëerde beeldvorming herhaalt in plaats van dieper in de feiten te duiken. Iedereen die te kort door de bocht gaat, daar heb ik altijd vraagtekens bij. Want mensen zijn stemmingmakers. En dat is erg kwalijk. Ja.
Oké, nou, je hebt je mening. Of heb je nog een mening over een of twee zaken?
Oh nee, ja. Ik wou eens een shout-out geven aan...
Een shout-out,
ja. Want ik zit natuurlijk ook... zie erg veel mensen die ons een warm hart toedragen. En sommige van zitten hier ook in Israël, net als wij.
Ja.
Ik zie heel goed nieuws van Ellie Turfkruijer. Die kun je vinden op Twitter. En Mariana News. En die steken er ook erg veel tijd en energie in om een beetje tegengas te kunnen geven met z'n allen.
Ellie Turfkruijer gaat er erg uitgebreid op in op onderwerpen altijd. Dat vind ik wel mooi van haar.
Ja, ik zie die mensen, die lieve dames, ook vaak bovenkomen op Twitter. Ja. Dat zal wel weer het algoritme zijn, maar toch, ik heb de stille hoop dat we met z'n allen toch een beetje invloed hebben op de beeldvorming in Nederland en in de wereld. Met wat wij kunnen bijdragen, dus dat is... Fijn om te zien dat er nog andere mensen zijn.
Daar ben ik altijd heel blij mee. Heel blij mee dat mensen gewoon ons blijven volgen. Omdat we proberen zoveel mogelijk de echte feiten naar buiten te brengen. En niet een mooi verhaal maken of eenzijdig of wat dan ook. En jij hebt nu ook weer jouw gezichtspunt laten zien. Punten moet ik eigenlijk zeggen. Hoe jij over bepaalde zaken denkt.
Ja, ik heb nog één ding.
Ja.
Joop, ja, dat is ook weer... Ik heb, de statistieken volg ik natuurlijk ook een beetje, en jij hebt een enorm groot bereik gecreëerd in de afgelopen jaren. Maar ik was, een paar weken geleden was ik in Nederland.
Ja.
En ik liep in de buurt van mijn ouders door de straat en er kwam een man naar mij toe. En die zegt tegen mij, ben jij die jongen die in de podcast van Joop Soezan Nou, mijn mond viel open van verbazing.
Ja, ja.
Want in eerste instantie dacht ik van, oh, word ik nu ook belaagd? Hè?
Ja.
Maar nee, en dus ik heb daar denk ik anderhalf uur of zo op straat in de kou, in de Hollandse winterkou, heb ik daar staan praten.
Mooi.
En zo'n aardige man met een fijne familie over wat kunnen we dan nog meer doen als mensen om Israël te steunen. En moesten we al lachen, want hij zegt van, ik kan geen dadel meer zien. Zijn er nog andere manieren waarop we jullie kunnen steunen? Nou, dat is... Dus, kijk, wat je op de televisie ziet, jongens, dat is niet leidend. Als je gewoon door de straat loopt, dan kan het je dus ook zomaar gebeuren dat je hele fijne steun ontvangt.
Absoluut, absoluut. Doe hem de groeten, zou ik zeggen. Ik doe die meneer de groeten.
Ja, precies.
Ja, de groeten vanuit Israël, een heet Israël, aan die meneer die Wiep Knossen op straat tegenhield.
Ja, het was erg leuk.
Geweldig.
Ja. En, dus je hebt een groot bereik, Joop, en je doet er veel goed mee. En ook de andere mensen en de dames vanuit mijn grote hart... erg hartelijk bedankt voor alle inzet. Het is weer fijn.
Ik vond het weer een heerlijk gesprek met jou, Wiep. Ik heb weer genoten. En ik hoop de luisteraars ook. Wij gaan gauw binnenkort even een bakkie doen.
Doen we.
En dan moeten we even kijken, misschien kom ik naar jou toe. Ben ik al een tijdje niet geweest, of anders kom jij naar mij toe. Je bent ook al een tijdje hier niet geweest.
Ja, is waar.
En ik zie Mickey al kijken als ik je naam noem. Dat is zo grappig. Ja, echt. Die kent iedereen. Die kent iedereen. Hey Wiep, heb een mooie voortzetting van deze dag. En we zien elkaar gauw.
Jij ook, Joop.
Oké. Ja. Hey, bedankt hè.
Groetjes.
Groetjes. Hoi hoi.
Doei.
Ja, dat was een leuk gesprek, vond ik zelf, met Wiep Knossen. Zoals altijd, ja, hij heeft zijn eigen mening. En dat is het mooie. En die ventileert hij dan ook. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Het begin ging een beetje moeilijk, omdat hij technisch weer iets ingewikkelds deed. Maar het is allemaal goed gekomen. Goed, ik wens iedereen een fijne tweede paasdag toe. Ik ben er morgen weer met een hele bijzondere gast. En morgen is dat namelijk rabbijn Raffi Evers, die graag weer in de podcast wilde om zijn mening over een aantal zaken naar buiten te brengen. Dus dat is morgen. Dus zeg ik zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.